Wij waren in Hebreeën hoofdstuk 7 bij het onvergankelijk priesterschap van Christus die in der eeuwigheid blijft en ons volkomen kan zalig maken. Het idee is dat dat dus alsnog moet gebeuren. Er staat niet dat hij ons volkomen zalig gemaakt heeft. Woorden van dergelijke strekking ongeveer vinden wij wel, maar niet hier. Hier gaat het over een werk dat de Heer alsnog zou doen na zijn opstanding, uiteraard. En vanaf dat hij hoge priester is geworden. En dan vers 26, want zo'n hoge priester, zo'n hoge priester betaamde ons, dat wil zeggen, hadden wij nodig. Heilig, onnozel. Mooi dat woord hoor, onnozel. U weet, to know is weten. En unknowing, unknowing is niet wetend. En onnozel betekent inderdaad, letterlijk in het Nederlands, onwetend. Onnozel. Ook vaak geïnterpreteerd als onschuldig. Maar de echte betekenis is niet wetend. Geen weten hebben van. Naïef zou ook nog kunnen langs een andere route. Want zodanig een hogepriester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Iemand die dus apart gezet is voor de dienst aan de Heer. U weet wel. Zondert mij af, heet dat in het Oude Testament. En de variant luidt, heiligt mij. En de geheiligden zijn dus afgezonderd tot de dienst aan de Heer. En dus afgezonderd of afgescheiden van de zondaren. En daarmee van deze wereld. En bovendien staat er dan ook nog, en hoger dan de hemelen geworden. Onthoud die, hoger dan de hemelen. Dat is, dat ken je anders, hoger dan de twee hemelen. Dat zijn die geschapen hemelen, u weet wel. De twee hemelen en de aarde. En hoger dan de hemelen, dan is men in de derde hemel. Sommigen hebben er moeite mee. Maar het is boven de twee hemelen en dus in de derde hemel. In hoofdstuk 1 heb ik het overgeslagen. Daar staat dat Christus hoger geworden is dan de engelen. Dat neemt niet weg dat de Bijbel leert dat Christus zelf een engel is. Namelijk de aartsengel. Letterlijk dus de eerste engel. En daarmee is hij engel en tegelijkertijd hoger dan alle engelen. Ook verder niks moeilijks aan. Er bestaan geen aartsengelen. Er is maar één aartsengel en die gaat bij de gelegenheid onder de naam Michael. Dat betekent wie is als God. En dan weet je meteen wie het is. Dat hoeft niks moeilijks te zijn. Ik weet niet waarom daar problemen over bestaan. Er is niks moeilijks aan. Eén aartsengel. En die is boven de engelen. Al maakt hij daar zelf deel van uit. Waarom ook niet? Christus staat boven de gemeente, maar hij maakt deel uit van de gemeente. Hij is het hoofd. Ik stop even, want de volgende zin zou geweest zijn. Hij staat boven de kudde, maar hij maakt deel uit van de kudde, want hij is de belhamel. Dan moet je wel dat woord kennen, anders wordt het vervelend. Maar hij loopt voorop. Hij is toch het lam Gods? En hij loopt vooraan in de kudde en fungeert dus als herder. U weet toch hoe dat werkt? Als je herder wil worden van de kudde, dan haal je de belhamel eruit. Dat is dat leidschaap. Dat schaap wat altijd de leiding neemt. Die haal je eruit, dat is de belhamel. Dus zo heet dat. En dan ga je daar zelf voor in de plaats. En dan maak je deel uit van de kudde. Nu ben je het eerste, het leidende schaap van de kudde. Zo werken die dingen, heeft men mij verzekerd. En niet vanuit bijbelstandpunt, maar gewoon uit gangbare praktijk. Zo werken die dingen. Een hamel, ja. En men hangt hem een bel om zijn nek, dan is die altijd te vinden. Vandaar bel, hamel, maar goed. Toch maar weer. Maar de Heer maakt deel uit van die kudde. En de Heer maakt deel uit van de gemeente. En de Heer maakt deel uit van de engelen. Als dienstknecht immers, en dat is wat het woord engel betekent. En zo verder. En hoger dan de hemelen, ja, nog steeds de hemelen, maar dan hoger dan de twee hemelen. En dus in een positie in wat in dat verband heet de derde hemel. En zo heet dat dan weer in 2 Korinthe 12. Goed. Hoger dan de hemelen geworden. Dat wil zeggen in een positie aan de rechterhand Gods. Het is uitermate verhoogd. Er is niks hogers. En zo iemand hadden wij nodig. Want tegen zo iemand is niks meer in te brengen. Het is de hoogste instantie die je hebben kunt. En hij vertegenwoordigt ons, zodat je niks meer kan gebeuren. En dat hadden we nodig, staande. En die hebben we dus ook. Bovendien een voor wie het niet elke dag nodig is. De staat was, het had is moeten zijn. Niet dat het veel verschil maakt, maar ik kan niet nalaten dit soort correcties dan toch maar even door te geven. Die het niet alle dag nodig is, gelijk de hoge priesters uit het Oude Testament. Eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren. En daarna voor die des volks. En dus voor de zonden des volks. Want zo wordt het beschreven in de Levitische inzettingen onder de wet. De hoge priester moest eerst voor zichzelf offeren en daarna moest hij offeren voor het volk. Als twee dingen. Maar deze hoge priester hoeft dat niet te doen. Niet elke dag en niet twee keer. Want dat heeft hij eenmaal gedaan. Dat heeft hij in één keer gedaan. Het was ook onder het nieuwe verbond. Hè? Dan moet je even goed bij de les blijven. Het was onder het nieuwe verbond dat hij hoge priester werd en een offer gebracht heeft. Dat is dus na zijn opstanding en niet meer onder de wet. Onder de wet zou het volgens de Levitische regels geweest moeten zijn. Eén keer voor zichzelf en één keer voor het volk. Nee, nou niet zeggen dat hij twee keer moeten sterven. Want het is allemaal onder de wet, daar hebben wij het niet over. Wij hebben het over een nieuw verbond. En het leven onder een nieuw verbond. En daar zijn er niet twee dingen. Eén keer voor zichzelf en één keer voor het hele volk offeren. Maar het is één ding, want hij maakt deel uit van dat volk. Hij is als het ware dat volk. En dus staat er, want dat heeft hij eenmaal gedaan toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Maar dat was dus niet aan het kruis van Golgotha, want toen was hij geen priester. Laat staan, hoge priester. Bovendien, teruggrijpend op vers 23, priesters werden niet geacht te sterven. Ze werden geacht te blijven. Wat hebben we die nog? Nou ja, de apostel komt er hierna meteen op terug, want dit is het thema hier. Hè? Hij heeft eenmaal zichzelf geofferd, na zijn opstanding. En ik hoor u denken, maar offeren is toch sterven? Dan moet u zeggen, nee, offeren is offreren. Aanbieden. Ter beschikking stellen. En dat gebeurt pas eigenlijk, strikt genomen, dat gebeurt pas na de dood. Want het offerdier, onder de Levitische inzettingen, werd pas een offer als het op het altaar kwam, maar ruim voor die tijd was het overleden. En dat gebeurde niet op het altaar, maar op de slagbank, bedankt voor Jesaja 53, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Niet gelijk een lam werd hij naar een altaar geleid. Werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Enzovoorts. Maar bij die gelegenheid werd hij niet geofferd. Bij die gelegenheid werd hij gedood. Ter slagbank geleid. En als er geofferd moet worden, kan dat pas daarna. En niet eerder. Hebben die nog? Nee, je kunt uitzonderingen bedenken, zo van Isaac op een altaar en die gedood zou worden op het altaar. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is in de eerste plaats uitzonderlijk en in de tweede plaats, het is uitzonderlijk omdat het op een of andere wijze de uitbeelding is van de gemeentelijke positie en die is nou eenmaal uitzonderlijk. Daar hoef ik het niet over te hebben, het is niet de regel. De regel is, offerdieren werden ter slachtbank geleid, daar geslacht, uitgebreid enzovoort. En wat er dan nog geschikt aan overbleef, wat lang niet altijd erg veel was, dat kwam uiteindelijk op het altaar en werd dus geofferd. En de rest werd verbrand bij gelegenheid buiten de legerplaats. Dat gold niet voor alle offers, maar ik citeer het omdat het in ditzelfde Bijbelboek alsnog vermeld wordt. Namelijk in Hebreeën hoofdstuk 13. Het zijn twee verschillende dingen. Bovendien, ik was er niet helemaal op bedacht, anders had ik u het helemaal precies kunnen vertellen. Maar ergens achter in het boek Ezechiël is sprake van een offerdienst onder het nieuwe verbond. Dat is dus nog in de toekomst. En daarbij wordt vermeld dat een bepaalde categorie uit de priesterlijke stam van Levi weliswaar geacht wordt priester te zijn op grond van geboorte. Maar aan de andere kant, hen wordt niet toegelaten, vanwege de geschiedenis van die tak van de familie, hen wordt niet toegelaten te offeren, maar ze mogen wel slachten. Nee, en het offeren moeten ze aan anderen overlaten. Dat is voor straf, dat is de consequentie van hun gedrag, maar ze mogen wel slachten, maar niet offeren. En daar zie je dus goed geïllustreerd, is Ezechiël 44, daar vind je goed geïllustreerd, gedemonstreerd, dat slachten en offeren niet hetzelfde is. Nou goed. We komen erop terug. Terug naar Hebreeën 7. Hij heeft eenmaal zo'n offer gebracht, namelijk hij heeft zichzelf opgeofferd. Offeren en opofferen is strikt genomen hetzelfde. Het is het eigenaardige verschijnsel, met name uit het Grieks, maar ook soms uit het Nederlands, dat zo'n werkwoord een voorzetsel ervoor krijgt, waardoor de betekenis alleen maar bekrachtigd of versterkt wordt. Offeren is namelijk altijd naar boven, nooit naar beneden. Kijk u het maar na in uw gewone Nederlands woordenboek, daar staat het gewoon in. Offeren is aanbieden, offereren, maar aan omhoog, aan een hooggeplaatst iemand, aan de goden namelijk, en in lagere instantie aan de koningen of zoiets, dat heet offeren. En als ik u wat geef, dan heet het gewoon offereren, gewoon geven, aanbieden, weet je wel. Offeren is het specifieke woord voor het hogere. En zo wordt het in de Bijbel dus ook gebruikt. Het impliceert dat iets naar boven gegeven wordt en het wordt versterkt door het woord op. Maar de betekenis blijft gelijk. Maar met de klemtoon erop, hè. Het is omhoog, opofferen. Dat wij dat woord in het Nederlands inmiddels misbruikt hebben en het woord bij voorkeur gebruiken voor sterven of schade lijden. Ja, dat kan ik niet helpen. Daar moet ik nou tegenop boksen, maar dat is niet anders. Ja, we gebruiken die woorden verkeerd en in een verkeerde context. En daardoor krijgen ze een verkeerde gevoelswaarde. Maar ik ga u er verder geen voorbeelden van geven, want nu heb ik daar allemaal de tijd niet meer voor. Maar u moet het begrijpen, je moet het losmaken van wat het, hoe die woorden gebruikt worden. Dus je moet ze kennen in de Bijbelse context en betekenis waarin zo'n woord gebruikt wordt. Offeren is aanbieden, opofferen is nog steeds aanbieden.
Is zegen dan aanbieden omlaag, van boven naar beneden geven?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat een goede tegenstelling is. Wat wij aan God geven heet offeren, wat hij aan ons geeft heet inderdaad zegenen. Dus het is een goede tegenstelling. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Dat woord betekent niet dat hij gestorven is. Hij is weliswaar gestorven. En inderdaad voor ons. En onze Nederlandse taal laat het inmiddels toe dat we daarvoor het woord opofferen gebruiken. Maar het is volstrekt onbijbels. Het is een betekenis die de Bijbel er niet aan geeft. En wij zouden het ook niet doen. Bovendien, hier gaat het over een hoge priester die wat zou offeren. En hij werd pas hoge priester. Daar kan ik niet meer op terugkomen. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Dus Hebreeën 7. En eerder natuurlijk Hebreeën 1 tot en met 7. Hij werd pas hoge priester na zijn kruisdood en in zijn opstanding. En vanaf dat moment zou hij wat offeren. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft zichzelf namelijk opgeofferd. Aangeboden, hij heeft zichzelf aangeboden aan degene die boven hem stond, God namelijk. En hij zei, maar dat is hoofdstuk, wat het was, hoofdstuk 10. Hij sprak: ik kom, o God, om uw wil te doen, zie, hier ben ik. En daar offerde hij zichzelf. En de God en Vader van onze Heer Jezus heeft dat offer aanvaard. Met de woorden, maar die hebben we allemaal al gehad. Gij zijt mijn zoon en gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En dat is een dienst, een functie in de dienst van God. De functie van zoon is altijd in de dienst van de vader trouwens. En de functie van priester, hoge priester zeker, is een functie in de dienst van God. Het is een dienende en ondergeschikte functie, want wat ze in die CEO ook hebben proberen wijs te maken, de zoon is per definitie, ik zei per definitie, de zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader. Als hij niet ondergeschikt is aan de vader, is hij namelijk niet de zoon. Kan het ook niet helpen, dat is de betekenis van de termen. Wend er maar aan, iets anders is er niet, hè? Dat is ondergeschikt. En een priester staat in dienst van en wordt aangesteld door de Allerhoogste God. En dus heeft Christus een ondergeschikte functie aan degene die hem gesteld heeft en aan wie hij trouw is. En langs de andere kant, het is de hoogste positie in heel de schepping, onder God. En dus is het toch uitermate verhoogd en de naam boven alle naam. Enzovoorts. En God blijft voor altijd wat hij altijd al was, de onzienlijke God. En de onzienlijke God, als hij die zich vertoont, maar die hebben we ook besproken, dacht ik, in de gauwigheid. Als die onzienlijke God zich bekend maakt, zich manifesteert, zich vertoont, of hoe het maar heten mag, dan verschijnt daar inderdaad de gedaante van de Zoon, de Hoge Priester, of hoe het maar heten mag, Jezus Christus, van wie Paulus schreef, die te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke en alleenwijze God. En dat is zijn positie uiteraard sinds zijn opstanding en sinds hij uitermate vernederd werd en was. Uiteindelijk tot de dood, ja, de dood des kruises, dus Filippenzen 2. Nou goed. Hij heeft eenmaal zichzelf geofferd. Daar komt de man op terug, hoor. Dus ik ga ook gewoon verder. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon. Die dus inderdaad hoge priester is. Die in der eeuwigheid geheiligd is, die voor altijd geheiligd is. En die term die altijd geheiligd is, die zou je moeten laten rijmen op: heiligt mij de zonen van Aaron, dat ik hun handen vullen en dat zij mij het priesterambt bedienen. En deze is in der eeuwigheid geheiligd, sluit ook aan bij. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dat is 5 vers 9. Deze is in der eeuwigheid geheiligd, wil zeggen is in der eeuwigheid gewijd aan de dienst van God, want hij is priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat moet de mens daar meer over zeggen? Ja, wat mij altijd te binnen schiet als ik die dingen zo vertel, is altijd die tegenwerpingen die dan in de loop der tijd komen. Zo van, ja, maar wij zijn toch met God verzoend, wat moeten wij met een hoge priester? Die hebben wij toch niet nodig? Dan zeg ik, ja, waarom? Nee, wij hebben geen hoge priester nodig. Weet je waarom niet? Omdat we er al een hebben. Ja. Iemand zei, ja, maar we leven toch onder het nieuwe verbond en zijn voor altijd met God verbonden. We hebben toch geen middelaar nodig? En dan moet ik zeggen, ja, maar dat nieuwe verbond dat niet verbroken kan worden, dat ligt dan juist vast in die middelaar. Je moet hem niet vergeten. Hij is degene die de borg en middelaar is van dat nieuwe verbond en in wie wij voor altijd met God verbonden zijn. Dat is het nou juist. Dat is niet op persoonlijke titel. God heeft ons niet onafhankelijk gemaakt of iets dergelijks. God heeft ons geplaatst in Christus. Daar is onze positie. En in hem ziet hij ons. En in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat kan inderdaad niet meer veranderd worden. Maar ja, dat is ook weer zo omdat hij voor altijd onze hoge priester is. En zo wordt het ons voorgesteld. Hij is in de eeuwigheid geheiligd. Want heiliging en heiligmaking zijn omstreden begrippen. Men heeft er van alles van gemaakt. Men heeft er van gemaakt dat iemand die altijd in het zwart gekleed gaat en niet fietst op zondag en niet nooit lacht en altijd naar beneden kijkt, dat zo iemand een heilige is. En natuurlijk de wereldkampioen Paal zitten ook. Ook een heilige, want die jongens hebben dat uitgevonden, dat weet u toch, die hebben het paal zitten uitgevonden. De heremieten, de kluizenaars, hè. Maar goed, en men denkt dat zij heilig zijn en anderen denken dat je alleen heilig bent als het erop staat. Maar dat was de rang, dat weet u nog, heel vroeger, hè. Dat wil zeggen als officieel verklaard is vanuit Rome, dat je heilig verklaard bent. Eigenaardig genoeg, dat gebeurt nooit tijdens je leven. Dat gebeurt altijd achteraf, wanneer niemand het mocht dan controleren. Om voor de hand liggende redenen. Maar wij zijn heiligen, niet omdat we zulke nette mensen zijn of iets dergelijks. Maar wij zijn heiligen omdat wij gewijd zijn aan de dienst aan God. Dan mocht je ooit ergens lezen dat heiliging wil zeggen apart zetting, afzondering, dan moet ik u zeggen, ja, dat is wel waar, maar dat is maar zo'n stukje van de waarheid. Want de werkelijkheid, dat kan een kind begrijpen, is andersom. Hè? Heiliging betekent niet afzondering, heiliging betekent heling. Het normale woord in modern Nederlands is heling. Eenwording juist, niet afzondering. Het is verbonden worden, heel worden, één worden met God, gezet worden in zijn dienst. En dat men voor dat doel afgezonderd wordt en dat het een uitzonderlijke situatie is voor een mens. Ja, dat is zo. En daar is die toepassing van afzondering aan ontleend, maar dat is niet de betekenis. Dat is een bijverschijnsel, hoe moet je zoiets noemen? Dat zit erbij in. Dat is zo, ja. Je kunt niet ergens aan verbonden worden zonder ergens anders afstand van te nemen. Zo werken die dingen. Hè? En Christus is geheiligd in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat hebben we al gelezen in hoofdstuk 3. Hij is gesteld, aangesteld in de dienst van God. En daarin is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Je kunt ook rustig zeggen, heiliging is in het algemeen aanstelling in het priesterambt. En alle gelovigen worden geacht heiligen te zijn. U weet wel, dat waren die saints die naar binnen marcheren, zal ik dan maar zeggen. Dus de Engelsen hebben er wat minder moeite mee, naar het schijnt, met het woord heiligen, saints. Want als ze het daar hebben over de saints, weet iedereen dat het gaat gewoon over de gelovigen. Dat is in Nederland helaas niet zo. Maar dat is het. Wij zijn heiligen, maar het is omdat we gemaakt zijn tot priesters. En gemaakt zullen worden bovendien ook nog tot koningen. Want koningschap en priesterschap zijn beide de voorrechten. Onder andere, ze zijn de voorrechten van het eerstgeboorterecht. Natuurlijk, tenzij anders vermeld altijd, maar dat is de regel. Koningschap en priesterschap, verantwoordelijk voor aardse zaken, maar ook verantwoordelijk voor de religieuze zaken. Het behoort één geheel te zijn. Begrijp me niet verkeerd, ik ben onder omstandigheden blij met de scheiding tussen kerk en staat, zoals dat heet. Maar bijbels is het niet. En principieel ook niet. Het is ook feitelijk onmogelijk. Maar daar zijn ze nog niet achter. Nog niet helemaal tenminste. Maar er komen tijden aan, daar ben ik stellig van overtuigd. Want de Bijbel leert het. Dat die scheiding van religie en politiek, zal ik maar zeggen, dat die ongedaan gemaakt zal worden. Dat wil zeggen dat het één geheel is. Alexander de Grote wist daar alles van. Hè? Als het niet één is, godsdienst en politiek, dan komt er van rijk niks terecht. Nou ja, het is wat kort door de bocht, maar je kan ook zeggen, in Nederland gaat er over de Duitsers, zullen we het niet hebben. Die zijn er wat fanatieker in, maar wij Nederlanders gaan naar de Filistijnen. Denk ik toch door de scheiding van kerk en staat. Omdat geloof in God en daarmee in de Heer Jezus Christus voor aardse politieke, aardse omstandigheden, maatschappelijke zaken geen enkele rol meer speelt en mag spelen. Dan ga je vanzelf naar de Filistijnen. Ja. En daar zorgen de Filistijnen dan ook wel voor. Die bij ons ook van harte welkom zijn overigens, maar we zouden het niet over politiek hebben, sorry. En toch ligt het zo van de hand, het illustreert zo duidelijk hoe de vork in de steel zit, hè? Maar goed. En opnieuw aarzelt de apostel, hij aarzelt nog steeds. En nou zijn we al in hoofdstuk 8. En hij heeft het eigenlijk nog niet uitgelegd. Hij heeft alleen enige statische dingen uitgelegd. Zo van, Christus is hoge priester. En hij zegt nu net, hij heeft eenmaal iets geofferd. En eerder had hij gezegd, hij is hoge priester. En een hoge priester zou offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. 5 vers 1 was dat. En in 2 vers 17 zei hij, om de zonden des volks te verzoenen. Maar hoe dat nou precies zit, heeft hij nog steeds niet verteld. Hij heeft alleen gezegd, Christus is hoge priester en hij is dat sinds zijn opstanding, want daarvoor kon niet. En wat gaat de man nou doen? Hij gaat nu al samenvatten. De praktische toepassing had hij ook al gegeven in hoofdstuk 4. Laat ons dan ingaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En nu begint hij weer samen te vatten en zegt in 8 vers 1. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken, dat betekent gewoon de samenvatting. Want niet alleen cijfertjes kunnen opgeteld worden, maar ook teksten. Je kunt het bij elkaar optellen, ja. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester. En u merkt, dit is herhaling, dat kan niet missen. Hè? En dus nog steeds de uitdrukking van aarzeling. Dat wij hebben zodanige hoge priester. Een hoge priester namelijk die gezeten is aan de rechterhand. Rechterkant kan ook, maar ja. die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Nog steeds Psalm 110 vers 1 voor de zoveelste keer. Dat die hoge priester is een dienaar. Bedienaar hebben de vertalers ervan gemaakt, maar het is gewoon dienaar. Men vond dat een beetje te laag gegrepen voor Christus. En men heeft het woord dienaar dus enigszins vermomd, maar het is gewoon dienaar, hè? Ondergeschikt. Het is in strijd met de leer van Nicea, de leer van de drie eenheid is dat. Daarmee is dit in strijd. Maar het staat hier gewoon, hè? Hij is een dienaar. Ondergeschikt aan de Vader. Een bedienaar des heiligdoms en des tabernakels, en in dit geval het ware heiligdom en de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en geen mens. Want de tabernakel hier op aarde werd door een mens opgericht. Maar het is als het ware de afbeelding, de uitdrukking van een tabernakel. En dat is de echte. Een echt heiligdom. Een blijvend heiligdom. Dat niet door een mens gemaakt is, die door Mozes, Aaron of Bezaliel en Aholiab. Maar door de Heer zelf. En daar is hij dienaar. Om het heel langzaam te vertellen, er is dus ergens, boven de hemelen, in de hemel der hemelen, daar is sprake van één heiligdom en daar draait hij een dienst. Of daar doet hij dienst. Daar is hij ingegaan, als hoge priester. En terwijl op aarde de aardse hoge priester naar de ordening van Aaron en Levi ingaat in het heiligdom eenmaal per jaar op grote verzondag, zo is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek eenmaal ingegaan in een heiligdom dat niet met handen gemaakt is, maar eeuwig in de hemelen. En daar doet hij dienst. En zoals de Israëlieten eenmaal per jaar op grote verzondag de hoge priester kwijt waren omdat hij was ingegaan achter het voorhangsel, zo zien wij onze hoge priester niet, omdat hij is ingegaan in het ware heiligdom. Namelijk in de hemel zelf. En ze moesten wachten, de Israëlieten vroeger moesten wachten totdat de man weer naar buiten kwam. En wij ook, dat is het eind van hoofdstuk 9. Waar dat staat, daar wachten wij ook op. En in het algemeen, dat is die betere hoop die wij hebben op de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Het vermakelijke verhaal is, ik weet niet, ik geloof dat het bij Flavius Josephus vandaan komt, maar ik weet niet zeker hoor. De Joodse traditie is ook tamelijk, laten we zeggen, rijk. In de zin van, je kent vele verhalen. Maar officieel in het Jodendom was het zo dat als dan de hoge priester op grote verzoendag inging achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, dan had hij niet alleen die belletjes aan zijn toga, hoe heet zo'n ding, aan zijn rok hangen. Weet je wel, granaatappels en belletjes, dat weet je toch of niet? Je hebt toch de Bijbel wel eens gelegd? Nee, als je een slecht geheugen hebt als ik, dan weet u het niet, maar dat doe maar. Maar het zijn granaatappeltjes en belletjes. Een granaatappeltje en weer een belletje. En het verhaal is, dan gaat hij naar binnen en dan zie je hem weliswaar niet meer, maar je hoort hem nog wel. Je weet dat hij er is, hè? Hoort de belletjes. Goed, laat ik het daar maar bij laten. Maar wat volgens de Joodse voorschriften werd er een koord geknoopt om de enkel. Om de enkel van de hoge priester voor het geval dat, want hem kon dus iets overkomen wellicht. En als hij dan niet naar buiten kwam, dan kon men hem aan het koord naar buiten trekken. Dat is echt waar. Ja. Men vertrouwde het niet helemaal. En soms denk ik, het lijken net christenen. De Heer is in de hemel, maar ze hangen met z'n allen aan dat touw om hem eruit naar beneden te krijgen. He? Want wij hebben het hier zo moeilijk. We zijn hier bezig met boze geesten te drijven uit maanzieke knapen. En het wil maar niet lukken. En die Heer is maar op de berg. En wij roepen of u toch alsjeblieft naar beneden wil komen. Maar hij blieft het niet en hij komt niet naar beneden. Hij bemoeit er zich niet mee. Het waren verstandiger geweest om gewoon met hem die berg op te gaan. He? Heb je het gevolgd of niet? Marcus 9 of zo, de verheerlijking op de berg. Er waren maar enkele die getuigen waren van de heerlijkheid van Christus. De rest was beneden bezig met de bestrijding van, laten we zeggen, de duivel en zijn personeel. En dat slaagden zij niet in. Nou. We hebben een hoge priester die een bedienaar is des heiligdoms en des waren tabernakels. Een echte tabernakel. Let op dat het woord ware uitgesteld wordt tot voor tabernakel. Het is enig uitstel, want hoe vertel je lui die die tabernakel of tempel in ere houden, voor wie dat het hoogste is wat ze hebben, aanzienlijke tastbare dingen, hoe vertel je lui dat dat niet de echte is, maar dat het namaak is? Heb je dat ook gevolgd? Men is in de loop der tijd nog steeds trouwens op zoek naar de Ark des Verbonds. Die men al op talloze plaatsen heeft teruggevonden. Ja, in Ethiopië, ja. In Jeruzalem. In Frankrijk, niet te vergeten. Nou ja, hij heeft men niet teruggevonden, maar men zegt dat hij daar is. Maar hoe vertel je die mensen dat wat ze ook vinden, zelfs als het de echte is, dan nog is het namaak. Want de echte is in de hemel. Nou ja, de echte maakt geen deel uit van deze tastbare wereld. Het is nog moeilijker, maar je moet er maar aan wennen. Het is in ieder geval wat hier uiteengezet wordt. Ik herinner me trouwens ineens die man die Salomo, wat een vreemde man was. Wat heb je wel vaker met die grote heersers natuurlijk. Hè? Maar die Salomo die op het hoogtepunt van zijn carrière, zal ik maar zeggen, de tempel bouwde. Zoals een generatie eerder reeds was aangekondigd. Hij bouwde de tempel, de grote tempel, in Jeruzalem. En toen die af was, zou hij hem zelf met enige plechtige woorden inwijden. Want u weet, dat is core business van het koninklijk huis. Hè, lintje doorknippen, dat hebben ze mij verteld. En hij zou die tempel inwijden. En natuurlijk, het is godsdienstig, dus dat gaat met een gebed. En hoe spreekt hij dan die God aan? Hij heeft net een tempel voor die God gebouwd. En dan spreekt hij die God aan en zegt, u bent die God die niet woont in tempelen met handen gemaakt. Ik heb grote sympathie voor de man, want die neiging heb ik ook altijd. Om juist op de plechtige momenten, die plechtig zijn, dat ontken ik niet, de andere kant van het verhaal te zien en ook te zeggen van ja, het ziet er wel leuk uit, het is maar en trots en allemaal prima en heel blij mee. Maar het is natuurlijk flauwekul, hè? Toch? Het is alleen maar show. Het is in het gunstigste geval, het is symboliek. Daar bouw je die tempel, daar heeft het hele volk jarenlang voor krom gelegen. Dat zijn ze de rest van het leven van Salomo ook niet meer vergeten. Toen de man dus door de dood verhinderd werd te blijven en opgevolgd moest worden door zijn zoon. Toen zeiden ze, ja, maar dat gaat zomaar niet, we willen die man eerst wel eens spreken. Want als hij de belastingen niet omlaag doet, dan kan die gewoon naar huis. Dan gaan wij weer naar onze tenten, o Israël. Dat staat er letterlijk allemaal zo. Hè? Dan moeten we hem niet. Want wij zijn nou gedurende de regering van Salomo zo zwaar belast geworden. om die tempel te bouwen, hebben ze dat nog een hele vol. Ze moesten bij tourbeurt dienst draaien, een maand dienst en twee maanden weer af, of andersom, wat het maar was, de hele mannelijke bevolking. Dat heeft goud geld gekost. Goud dat van over de hele wereld verzameld werd in de dagen dat het nog bestond. Goud bedoel ik. En koper en zilver en wat het allemaal maar was. En toen was het klaar, dan moest hij het inwijden. Zeg dan eens wat. Bedenk eens wat je dan zeggen moet. En toen zei gij God die hemel en aarde gemaakt hebt, gij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Daar hebben we daar nog al die tijd van voor. Hoe zeg je die mensen dat? En hoe zeg je dus tegen Israël of tegen de Joden, tempeltabernakel? Ja, het is mooi hoor, maar het is maar een maquette, hè? Het is nooit meer geweest dan een maquette, een afbeelding. Dat staat er. Want in het ware heiligdom zou in heel de geschiedenis, om zo te zeggen, eenmaal op één dag, maar dat is een periode overigens, zou ooit dienst gedaan worden door die hoge priester die verzoening zou doen voor de zonden des volks. En dat is vandaag. Sinds de opstanding van Christus is grote verzondag en is de hoge priester ingegaan in het echte, het enige echte, het ware heiligdom. En hij zal daaruit weer terugkeren. In de toekomst. In die dagen leven we. Het is vandaag grote verzondag, zegt de apostel hier. We gaan de volgende twee hoofdstukken over. Maar goed, hij is ingegaan in de ware tabernakel. Hoezo? Nou, want iedere hoge priester, eigenlijk moet ik lezen elke hoge priester, vers 3. Want elke hoge priester wordt gesteld, nog een keer, onthoud je, hij wordt aangesteld. Hij heeft iemand boven zich dus. Elke hoge priester wordt gesteld om gaven, namelijk offeren, want gaven en offeren, dat is eigenlijk hetzelfde begrip, hè? Om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het dus noodzakelijk was dat ook deze, sinds zijn opstanding en vanaf dat hij tot hoge priester gesteld was, dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, impliciet indien hij nog op aarde was, zo zou hij, merk je dat de man nou teruggrijpt, Paulus grijpt nu terug op het voorgaande hoofdstuk. Hij heeft dat al besproken en hij komt nog eigenlijk steeds geen stap verder. Laat het tot u doordringen. Indien hij op aarde ware, zou hij zelfs geen priester zijn. Terwijl er op aarde priesters zijn. Die daar de wet gaven offeren. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de wet. Levitische priesters naar de ordening van Melchizedek. Daar hoorde de heer niet bij, want hij was niet uit Levi, laat staan uit Aaron. Maar degene die uit Levi zijn en priesters zijn naar de ordening van Aaron, die offeren inderdaad naar de wet. En dan staat er vers 5, welke het voorbeeld, type, dat woord staat er. Typos in het Grieks. Type. U weet wat een type is? Nee? Dan moet je het maar navragen aan een typograaf. Oh, die bestaan niet meer. Hè? Zijn er niet meer, hè? Nee. Een type. Een type, dat is dat ding. Je schrijfmachine, die bestaan ook niet meer, hè? Ik wilde zeggen, dat is aan die arm van die schrijfmachine. Je drukt je knopje in en dan gaat die arm zo naar voren. Die dingen slaan gewoonlijk in de knoop. Schrijfmachines per definitie zijn spastisch, dus die zwaaien met hun arm en dan zit het in de knoop. Maar goed. Maar aan die arm zit dat lettertje, weet u wel. Nou, dat heet een type. En vandaar dat men spreekt over lettertypen. En dat ding maakt een afdruk. Via inkt, een inktlint of wat dan ook, maar maakt een afdruk op het papier. Men zei van Laurens Jansson Koster, dat hij op het strand liep. De man had niks te doen, zeker. En dat hij, ook een stukje hout of boomschoos, weet ik veel, maakte hij een letter en liet hem in het zand vallen en zei Eureka. Dat was natuurlijk plagiaat, maar goed, Eureka, ik heb het gewonnen, want ineens had hij een afdruk van de letter in het zand. En dat was dan de uitdrukking van, uitvinding van de boekdrukkunst enzovoort. Hè. Maar dat voorwerp, dat is het type en daar wordt een afdruk van gemaakt. Bij nadering zien, andersom geldt het ook. Want het woord type wordt naar twee zijden gebruikt. Het een is een type van het ander, maar andersom, het ander is een type van het een. En in de praktijk zijn heel wat dingen zeer gecompliceerd. Want bij de productie van grammofoonplaten, maar die liggen bij de typen in de prullenbak. Bij de productie van grammofoonplaten krijg je dus eerst dat een master gegroefd wordt. Met zo'n naaldje gaat dat, weet u wel. Er wordt zo'n groef ingesneden. Dan wordt daar een afdruk van gemaakt. En daarvan wordt vervolgens weer een afdruk gemaakt. En dan weer, en dan gaan we weer een paar keer heen en weer. Want dat moet nog eenmaal, om technische redenen. Maar het zijn allemaal typen van elkaar. De een is positief, de ander is negatief. De eerste zit de groef in, bij de volgende staat de groef dan op. Dan noem je het geen groef meer, maar hoe noem je het dan? En men spreekt over patrixen en matrixen enzovoort. Hè? Over vaders en moeders. En mannetjes en vrouwtjes en hoe dat allemaal maar heet. Maar dat kan ik u zo gauw niet uitleggen. Want van vlinders en bloemetjes heb ik niet zo heel veel verstand. Maar goed, het gaat om het beginsel. Type. Als je ooit in de Bijbel het woord antitype tegenkomt, begrijp dan dat het hetzelfde is als type. Alleen het begrip anti dient alleen ter versterking. Want type is heen en weer. Nou goed, en hier staat over de instellingen van het Oude Testament, met name die offers en die gaven enzovoort, welke het type, en dan nog een ander woord, en de schaduw. Maar schaduw is ook zoiets als type, want een schaduw is toch in licht, een afdruk van iets, hè? Ja. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Andersom, zij dienen tot schaduw en voorbeeld van de hemelse dingen. Hemelse dingen zijn onzienlijke, misschien moet ik zeggen abstracte dingen, maar het zijn in ieder geval dingen waarbij ons geen voorstelling van kunnen maken, omdat het deel uitmaakt van een wereld die de onze niet is. Het is een andere dimensie, zegt men. En omdat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken, überhaupt niet, worden wij bediend met afbeeldingen. Dus klassieke tekeningen erbij, schemaatjes erbij, schoolbord erbij, met tekenen, dat is het eigenlijk. Hè. En tekenen, dat is gewoonlijk tweedimensionaal, plat. Maar hier gaat het over driedimensionaal, dat wil zeggen beelden in de praktijk. En zij zijn op een of andere wijze de uitbeelding. Afbeelding is ook goed hoor, maar ik vind uitbeelding eigenlijk een mooier woord in het moderne Nederlands. Ze zijn een uitbeelding van abstracte, van geestelijke dingen. Zoiets heet gewoon, of heette gewoon kunst, maar kunst ligt inmiddels bij de grammofoonplaten en de typen in de prullenbak. Ik heb het nog nagevraagd aan een meneer, die heet Appel. Hij zegt, zeg maar Karel, zegt hij. En ik vroeg hem nog, wat stelt dat nou voor? Want het was een schilder, hè? En hij zegt, dat weet ik ook niet, dat mag je zelf bedenken. Ik zeg, maar hoe doe je dat dan? Toen zei hij, ik appel maar wat aan. En daar hebben wij... Ik rots er maar wat aan, ja. Maar men, ja, ik rotzooi maar wat aan, zei hij. Maar we hebben het netjes in het woordenboek opgenomen en daar heet het werkwoord aanappelen. Ik heb echt een woordenboek gezien waar het in staat aanappelen. Ik appel aan, wij appelen aan, wij zouden hebben aangeappeld. En, ja. En de man getuigde van het onvermogen van de kunstenaar om inderdaad abstracte zaken vorm te geven. En dus maakte hij alleen vormen zonder een idee te hebben van wat het zou voorstellen. En dan moeten wij dat bedenken. En ons wordt nog wijsgemaakt dat dat kunst is ook. Ik heb er geen respect voor. Ik zou de kunst als zodanig tekort doen. Ik heb grote bewondering voor diegenen die in staat zijn om onzinnelijke, om abstracte zaken, zaken die met gevoelens te maken hebben, op een of andere wijze gestalte te geven. Het zij in woorden, het zij in vormen, het zij in tonen. Ik bedoel, in muziek dus, hè. Ik weet niet of dat er nog bij hoort, want muziek is eigenlijk geen beeldende kunst. Hoewel sommige muzikanten geneigd zijn te zeggen, nee, dat is het wel. Omdat ze wel degelijk beelden erbij hebben. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het gaat om het idee dat een wereld van vormen en kleuren geacht wordt uitdrukking te geven aan abstracte dingen. En dan is het kunst. En de bedoeling van de tabernakel en de hele eredienst onder het Oude Verbond is feitelijk dat die onzinnelijke dingen op een of andere wijze gestalte kregen. Het is niet voor niks dat je leest in het Oude Testament aan de ene kant dat het gemaakt moest worden met tamelijk uitgebreide voorschriften. En daarna staat er dat die twee mannen, weet u nog, Bezaliel en Aholiab, dat die de Heilige Geest ontvingen, of wat er maar staat. En die onderwezen werden, geloof ik, staat er door de Heilige Geest om dit te kunnen doen. En helaas, ik heb vroeger altijd begrepen, hoe het me verteld is, weet ik niet meer, maar ik heb altijd begrepen dat ze van de Heilige Geest leerden hoe ze een guts moesten vasthouden, zal ik maar zeggen, of een graveerpen of zoiets, of een van mijn part, hoe ze een hamer moesten vasthouden en dat soort dingen. Dat ze op de ambachtsschool gingen bij de Heilige Geest. Achteraf heb ik begrepen dat dat bepaald niet het geval was, maar dat het niet maar ging om het handwerk als zodanig, maar dat het ging om het vormgeven als hoe beeld je abstracte dingen uit. Wat doet een rechte lijn met je? Wat betekent een parabool, een cirkel, een spiraal? Kleuren bijvoorbeeld en de betekenis van kleuren. Dat bestaat, maar dat heeft met kunst te maken. En dat is heel wat anders dan maar een paar verfbussen tegen de muur smijten. Of op de grond en er dan doorheen lopen. Jijzelf of je hond. Ja, nou goed. Kortom, het ging om onderwijs in deze dingen, de samenhang tussen geestelijke dingen dus en stoffelijke dingen. Nou, deze instellingen waren dus, dienden dus, let op het woord dienen, dienen, vers 5, het voorbeeld of tot voorbeeld en schaduw van hemelse dingen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want Mozes wordt verantwoordelijk geacht voor de bouw van de tabernakel. Alleen kreeg hij personeel. Maar de Heer zei tot hem: zie dat gij het alles maakt naar het type die u op de berg getoond is, zodat het aardse een afdruk zou zijn van het hemelse. En wat Mozes dan op de berg gezien heeft, en nu schakel ik maar weer even een tandje bij hem, wat Mozes op de berg gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en gemeentelijke waarheid in het bijzonder. Maar hoe beeld je dat uit? Ik heb een schilder gekend. Nou ja, dat was hij in... hij was ook schilder, laat ik het zo zeggen. Hij was ook schilder. Ik heb een schilder gekend die daar zijn best voor deed. Ik heb nogal wat schilderijen van de man gezien. Wiens naam wij niet zo doen, omdat het Karel Hoekendijk was. En die schilder, ja, die kwam nooit verder. Met alle respect, dat spreek ik erover. Anders zou ik zijn naam ook niet noemen nu. Maar, en met alle respect. Maar het kwam nooit verder dan een flink doek. En de ene kant duisternis en de andere kant licht. En het beeldde uit hoe het licht de duisternis verdreef. Dat was het ongeveer. Volgende doek net zo. Nee, het zag er weer heel anders uit, maar het was toch gewoon het licht verdrijft de duisternis. Was voor ons allen duidelijk. Maar achteraf, ik vind het wel heel elementair. Hoe het anders zou moeten, zou ik ook niet weten hoor. Dat bedoel ik. Dus ik heb er verder geen kritiek op. Maar, en het was ook voor iedereen duidelijk. Met het tabernakel is het iets moeilijker. En toch gaat het daar ook over, hè? Steeds meer licht. En dan bedoel ik niet het letterlijke fysieke licht van de kandelaar, want die stond niet in het Heilige der Heiligen. Toch in het Heilige der Heiligen was meer licht dan in het Heilige. Niet fysiek, maar daar werd het woord van God bewaard. In de Ark des Verbonds. En daar, van tussen de cherubim van het verzoendeksel, zou de Heer spreken. Daar was meer licht dan in het Heilige. En dat is ook mijn antwoord. Ja, het is een cryptisch antwoord, maar het is mijn antwoord aan degene die zeggen, maar de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. En je hebt toch de wet nodig om je voet voor struikelen te bewaren, want de wet is toch een lamp voor mijn voet, een licht op ons pad. En al dat soort dingen meer. Het is toch licht? Ja, dat is waar, maar er is veel meer licht aan de andere kant van het gordijn. Maar ja, dat schijnt, zoals ze zegt hier, dat schijnt nogal verblindend te zijn en dan ziet men weer niks. En wat je daaraan moet doen, is ook simpel. Eraan wennen. Hè? Hoe heet het ook alweer, het oog, dat het aanpast, hoe heet het ook alweer? Hè? Ik kan het niet verstaan. Als je allemaal door elkaar praat, kan ik het niet verstaan. Hè? Hè? Ja, focus bedoel ik niet. Ja, zoiets, ja. Oké, laat me zitten. Accommoderen, zoiets. Aanpassen aan de veranderde omstandigheden qua scherpstelling en qua diafragma. Elke fotograaf weet hoe dat zit. Hè. Dat is ingewikkeld. En iedereen die ouder wordt, merkt ook dat het langzamer gaat. Je kijkt snel om je heen, maar je ziet niks meer, hè? Wat je vroeger wel kon doen, gauw een blik over je schouder. Als je ouder bent, kun je die blik over je schouder wel doen, maar die kan het net zo goed laten, je ziet het toch niet. Want het duurt te lang voor je ogen scherp zijn. He? Daarom rijd ik tegenwoordig ook veel langzamer. Ja, je moet wel. Maar terug naar het schriftgedeelte. He? Zie dat gij alles maakt, dat staat er echt. Het schijnt te staan in Exodus 25, vers 40. Staat er in mijn Bijbel bijgedrukt. Neem aan dat dat klopt. Dat gij het alles maakt naar het typos, de afbeelding die u op de berg getoond is. Want er is een waar heiligdom, het echte heiligdom. En dat is niet die tempel of tabernakel op aarde, maar het is de hemel zelf. En dus, vers 6, en inmiddels nu heeft hij, Christus, zoveel uitnemender bediening, dat is een betere bediening dus in het rijtje van betere dingen, heeft hij een uitnemender bediening gekregen als hij ook van een beter verbond middelaar is. Een halve bladzijde eerder stond van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dat was 7 vers 22 en nu 8 vers 6. Hij is middelaar van een beter verbond, het welk in betere beloftenissen of gewoon betere beloften, bevestigd is. Daar hebben we het al over gehad naar aanleiding van een betere hoop uit vers 19 van het voorgaande hoofdstuk. Betere hoop, beter verbond, betere beloftenissen enzovoorts. Want het echte heiligdom en al wat daarmee samenhangt is uiteraard is niet alleen hoger, maar daarmee ook beter dan die maquette hier op aarde. Dan die afbeelding die door mensenhanden gemaakt is. En van dat ware heiligdom is Christus middelaar en borg geworden en daarmee van dat betere verbond, namelijk dat nieuwe verbond. Al die zichtbare dingen hier op aarde zijn in het gunstigste geval slechts een afbeelding, een uitdrukking, een uitbeelding van de hemelse dingen. Maar wij hebben deel aan de hemelse dingen. Niet maar aan de uiterlijke vormen. Nou. Hij is van een beter verbond middelaar, het welk in betere beloftenissen bevestigd is, vastgemaakt is. In de zin van, het is vast, het wankelt niet, het wordt niet meer veranderd, het is definitief. En eerder in hoofdstuk 7 lazen wij in vers 11, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, maar dat bleek niet het geval te zijn. En nu zijn we in 8 vers 7, want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, als het volkomen geweest was, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest geworden. Zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden moeten zijn volgens mij, maar goed. En anders laat je het gewoon weg. Zo zou voor de tweede op geen plaats gezocht zijn. Het idee dat de apostel hier aanhaalt is simpelweg dit. Hij zegt in Jeremia, nou dat zegt hij er niet bij, maar het is in Jeremia 31, vanaf vers 31. Daar wordt gesproken over dat de Heer een nieuw verbond zou brengen, zou vestigen, ter vervanging, uitdrukkelijk, ter vervanging van het Mosaïsch verbond der wet. Althans, een nieuw verbond ter vervanging van dat verbond dat hij met Israël gesloten had ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dat is het Mosaïsche verbond der wet dus. En dat staat gewoon in Jeremia 31... En als je ooit ergens een keer moet spreken en je weet niet goed hoe je dat doen moet, je denkt dat je tijd tekort hebt, weet je wat je dan doet? Dan hou je er gewoon een wat lange schriftlezing van tevoren. Dan ben je die tijd vast kwijt. He? Dan krijg je nog wat uitstel. En dan kan je bovendien onderweg bij het lezen, want je mag aannemen dat je het niet voor het eerst voorleest, dat je onderweg bij het lezen kun je de gedachten er nog over laten gaan. Ik geloof niet dat het in de lessen homiletiek van de Brandpunt Bijbelschool stond. Maar dat is een gratis tip die u geeft. In ieder geval, Paulus doet het weer. Want nu volgt het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat heeft enigszins een vertragende werking. Maar daar zijn we aan gewend, al 8 hoofdstukken inmiddels. Die vertragende werking. Maar de andere kant is natuurlijk, het geeft ook een beklemtonende werking. Hè? De apostel vindt het nuttig om dat hele gedeelte volkomen, compleet te citeren. Niet maar erna te verwijzen of er één zin uit te pikken, wat hij elders wel doet overigens, maar een enkel heel stuk. En zegt, er is plaats gezocht geweest voor een nieuw verbond, want hen berispende, dat is zo in Jeremia, want Jeremia werd geschreven onder de meest erbarmelijke omstandigheden van wat er in die dagen nog van Israël over was. Dat was in de praktijk wat er nog van het tweestammenrijk over was, want de 10 waren al lang verdwenen, uit het land bedoel ik. Nee, ze waren niet. Ze waren uit het land. Goed. En van de twee was nog een beetje over, steeds minder trouwens. En Jeremia moest die mensen vertellen dat het fout zou aflopen, dat de staat naar de Filistijnen ging en de stad eveneens, of naar de Babyloniërs, wat je maar wil. Maar in ieder geval dat de Joodse staat vernietigd zou worden en dat Jeruzalem en de tempel vernietigd zouden worden en dat het volk in ballingschap werd weggevoerd. Een deel daarvan heeft hij, het laatste deel daarvan heeft hij uitdrukkelijk ook meegemaakt. Dat wil zeggen, tot het eind heeft Jeremia dat meegemaakt enzovoort. En toen was nog het einde niet, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Maar al die woorden van Jeremia zijn berispend. De Joden worden bedreigd, zal ik maar zeggen, terecht gewezen over een goddeloze levenswandel. Nee, religieus waren ze wel, hoor. Maar de Heer dienen was er niet bij. Nou goed. Hen berispende, zegt hij tot hen, het is dus ook tegelijkertijd een dreigement aan de Joden. En zegt, zie de dagen komen, dat betekent ooit komen die dagen, spreekt de Heer, dat ik over het huis van Israël, dat overigens al lang in ballingschap verdwenen was, en over het huis van Juda, dat was dat huis waarbinnen Jeremia optrad, dat ik over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten. Daar komt de term nieuw verbond vandaan. Niet dat het niet eerder genoemd werd in de Bijbel, maar toen heette het niet nieuw verbond. Toen heette het gewoon een eeuwig verbond. Of het verbond des vredes, of mijn verbond des vredes. Maar nu heet het een nieuw verbond. Begrippen oud en nieuw worden hier geïntroduceerd. Jeremia 31. Dat ik met het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten. Nee, met Israël en Juda. Niet naar, dat wil zeggen naar model van of naar voorbeeld van. En dus betekent het ook analoog aan of even overeenkomstig met of zoiets. Hè. Een nieuw verbond, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland uit te leiden. Want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. In Jeremia lezen we in de Statenvertaling, mijn verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, staat er. Ja. En hier staat, ze zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Met andere woorden, er komt een nieuw verbond ter vervanging van het Mosaïsche verbond der wet, dat door deze formulering meteen het stempel krijgt oud. Want er komt een nieuw verbond ter vervanging van dit verbond dat dan per definitie oud is. Dat zijn niet mijn woorden, dat staat een paar versen verder, dus ik lees gewoon door. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. In de praktijk betekent dat gewoon in de eindtijd, later, in Messiaanse tijden. Dat zo is, kan ik nou ook niet uitleggen, Jeroen. Dus ja, doe maar. Nee. Die is er niet, geloof ik, maar... Ja, goed. Dus ik kan er niet op ingaan nu, op die term, maar het betekent gewoon in de eindtijd, in Messiaanse tijden. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten, de Mosaïsche wetten, ik zal mijn wetten, broeders en zusters, jongens en meisjes, het woord wet betekent gewoon onderwijs. Heb ik nog nagevraagd aan Archimedes en oom, en Doyle, en weet je die andere ook weer, genoeien of zoiets. Wat is het? Hè? Pascal, Newton, oké. Murphy, ja, dank u. Zal je belangrijkste nog vergeten. Dan komen we, kijk even naar Stefan Bosworst, nu Archimedes, ja. Oké, wet betekent gewoon onderwijs, een lering. Ik zal mijn onderwijzingen, dat is niet een truc, mijnerzijds, dat is wat het woord betekent. Ook in het Nederlands. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten. Nou ja, niet door een wonder staat dat er ineens in. Het wordt ingebracht. Er staat dus gewoon, ik zal hen onderwijzen zodanig dat ze het nooit meer vergeten. En ik zal mijn onderwijzingen niet schrijven op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen, staat er echt. Niet met geweld graveren in steen, waarna ze die stenen dan toch stuk laten vallen. Want die act van Mozes, die die stenen liet stuk vallen, dat is natuurlijk symboliek. De man deed dat als profeet. Dat is wat met al zijn volgelingen, zal ik maar zeggen, al die mosaïsche, wettische mensen zou gebeuren in al die mosaïsche traditie. Men zou die wet breken. En Mozes deed het voor. Die zou vervangen worden door een eigendunkelijke godsdienst, zoals uitgebeeld in het Gouden Kalf. Want dat was de gelegenheid waarbij Mozes die twee stenen tafelen stuk gooide. En de religie van het Gouden Kalf is in de eerste plaats een uitbeelding van het judaïsme in onze tegenwoordige tijd. Opgericht door de zonen van Aaron, door de levieten. En in de veronderstelling dat het Gouden Kalf een uitbeelding is van Jehovah zelf. Lees het maar na in Exodus. Dat is judaïsme. En via het judaïsme is het een uitbeelding van alle zelfgemaakte godsdienst en zelfgemaakte godsbeelden en menselijke filosofie en wat het maar was allemaal. En dan vallen de tafelen stuk. Maar de Heer zegt, nee, ik zal hen niet die stenen tafelen te dragen geven of iets dergelijks. Ik zal mijn woorden in hun harten schrijven. Ik ga het hen niet opleggen, ik ga het hen nu daadwerkelijk inleggen. Dat gaat weliswaar niet, tenzij dat iemand eerst wederom geboren wordt, dan wel, wat hetzelfde is, de Heilige Geest ontvangt. En dat is dus gebeurd, inmiddels. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, in hun harten zal ik die inschrijven, en ik zal hun tot God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn, en wat er niet bij staat is, en zij zullen een hoge priester hebben die verzoening doet voor de zonden des volks, want ik stel zo iemand aan. Dat staat hier niet bij, maar het is wel de context hier. Want het nieuwe verbond ligt vast in de borg en middelaar van dat nieuwe verbond, Christus zelf. En als we dan ons nu de vraag stellen, maar wat doet de Heer dan tegenwoordig? Dan is het, nou, hij schrijft de wetten Gods, de onderwijzingen Gods, in onze harten en in ons verstand. Staat hier, hier staat het. Dat is wat God onder het nieuwe verbond zou doen. En het hoofd van dienst, en dus van de uitvoering van deze beloften, is Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus inderdaad die onderwijzingen Gods in onze harten schrijft. Of moet ik helemaal terug naar hoofdstuk 1 vers 1? In deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Want ik weet niet wat voor idee u hebt bij de priesterlijke dienst. Maar als daar helemaal over gaat, de essentie van het priesterschap is dat men het woord van God bewaart. Ook zo letterlijk mogelijk. En men bewaart het in het priesterlijke huis bij uitstek, dat is de tempel. En daar is dat woord van God en daar ook wordt uit dat woord van God onderwezen. En als men vragen had, want zo wordt het beschreven onder de wet. Als men vragen had over het woord Gods en over de wet Gods, dan moest men die vragen stellen aan een priester. En de priesters woonden niet maar in Jeruzalem rondom de tempel. De priesters woonden verspreid onder alle stammen van Israël, zodat er altijd wel ergens een priester in de buurt was om die vragen te stellen. De priesterlijke verantwoordelijkheid is het bewaren van het woord Gods. Dat men bij gelegenheid, nee, dat sommige van de priesters ooit een keer in hun leven de gelegenheid kregen om het een of andere ritueel te volbrengen in of bij de tempel, dat is zo. Maar dat moet als uitzonderlijk beschouwd worden. Zoals de priesterlijke dienst van Ananias, de vader van Johannes de Doper. In Lucas 1. Zacharias. Vanwege het lot moest hij dienst doen in de tempel. Maar het was niet normaal. Normaal is dat die priesters door het land verspreid woonden en daar vragen beantwoorden. Onderwijs geven in het woord Gods. Want de lippen van de priesters zouden het woord van God bewaren. Bedankt aan Malachi voor die uitdrukking. En als er één priester is die daar verantwoordelijk voor is, het hoofd van dienst, geef me de chef, heet dat, geef me de chef, dan krijg je dus de hoge priester. En de hoge priester van het Nieuwe Verbond is dus inderdaad degene die het woord van God bewaart en ons bekend maakt. Moeilijker is hij niet, maar het brengt wel consequenties met zich mee. Dat betekent dat overal waar wij met de Bijbel, met het woord van God te maken krijgen, moeten we ons realiseren dat het de Heer is die ons in heel die waarheid zou leiden. En bij elke keer dat we de Bijbel openen, zouden we ons concentreren op de Heer. Het is zijn woord, het is zijn waarheid. Het is niet zomaar een overgeleverd boek uit de oudheid. Het is van Gods wegen aan ons toevertrouwd met de belofte dat indien wij willen, zal hij ons in heel de waarheid leiden. En hij spreekt dus. En dat is onder het Nieuwe Verbond. Dat heeft nog meer consequenties. Maar daarover hebben wij het later weer, want het is inmiddels alweer de hoogste tijd.